Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 75, het vierde en het vijfde vers. Geen geval, geen zorg, geen list, en want des Heeren hand besluit. 4 en 5 van 75. Wij zullen het woord Gods lezen uit het boek Richteren. En we lezen daarvan het vijfde hoofdstuk, Richteren 5. Terwijl wij dan in aansluiting aan de schriftlezing het zevende vers van Psalm 107 willen zingen. Doch riepen ze in de ellende de Heere ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden. 107, vers 7. We lezen samen Richteren 5. Voorts zong Deborah en Barak, de zoon van Abinoam, tenzelfde dagen zeggende: Looft de Heere van het wreken der wraken in Israël, van dat het volk zich gewillig heeft aangeboden. Hoort gij koningen, neemt ter oren gij vorsten, ik, de Heere, zal ik zingen, ik zal de Heere, de God Israëls, psalm zingen. Heere, toen gij voortocht van Seir, toen gij daarheen traat van het veld van Edom, beefde de aarde, ook droop de hemel, ook dropen de wolken van water. De bergen vervloten van het aangezicht des Heeren, zelfs Sinaï van het aangezicht van de Heere, de God van Israël. In de dagen van Samgar, de zoon van Anat, in de dagen van Jaël hielden de wegen op en die op paden wandelden gingen kromme wegen. De dorpen hielden op in Israël, zij hielden op, totdat ik, Deborah, opstond, dat ik opstond een moeder in Israël. Verkoos zij nieuwe goden, dan was er krijg in de poorten. Werd er ook een schild gezien of een spies onder 40.000 in Israël? Mijn hart is tot de wetgevers van Israël, die zich gewillig aangeboden hebben onder het volk. Looft den Heere, gij die op witte ezelinnen rijdt, gij die aan het gericht zit, en gij die over de weg wandelt, spreek ervan. Van het gedruis der schutters tussen de plaatsen waar men water schept, spreekt aldaar tezamen van de gerechtigheid des Heeren, van de gerechtigheden bewezen aan zijn dorpen in Israël. Toen ging des Heeren volk af tot de poorten. Waak op, Deborah, waak op, spreek een lied, maak u op, Barak, en leid uw gevangenen gevangen, gij zoon van Abinoam. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Ephraim was hun wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volken. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen en uit Zebulon trekkende door de staf van de schrijver. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar alzo was Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelten waren de inbeeldingen des harten groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblaat der kudden? De gedeelten van Ruben hadden grote onderzoekingen des harten. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan. En dan waarom onthield hij zich in schepen? Asser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, dat is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ter dood, insgelijks Naftali op de hoogten des velds. De koningen kwamen, zij streden, toen streden de koningen van Kanaan, te Taanach aan de wateren van Megiddo. Ze brachten geen gewin des zilvers daarvan. Van de hemel streden zij, de sterren uit haar loopplaatsen streden tegen Sisera. De beek Kizon wentelde hen weg, de beek Kedumim, de beek Kizon. Vertreed, o mijn ziel, de sterken. Toen werden de paardenhoeven verpletterd, van het rennen zijn er machtigen. Vloekt Meros, zegt de engel des Heeren, vloekt haar inwoners geduriglijk, omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des Heeren, tot de hulp des Heeren met de helden. Gezegend zij boven de vrouwen Jael, de huisvrouw van Heber de Keniet. Gezegend zij ze boven de vrouwen in de tent. Water eiste hij, melk gaf zij. In een herenschaal bracht zij boter. Haar hand sloeg ze aan de nagel en haar rechterhand aan de hamer der arbeidslieden. En zij klopte Sisera, ze streek zijn hoofd af, als zij zijn slaap had doornageld en doorgedrongen. Tussen haar voeten kromde hij zich, viel heen, lag daar neder. Tussen haar voeten kromde hij zich, hij viel. Alwaar hij zich kromde, daar lag hij geheel geschonden. De moeder van Sisera keek uit door het venster, schreeuwde door de traliën, waarom vertoeft zijn wagen te komen, waarom blijven de gangen zijner wagenen achter? De wijsten haar staatsvrouwen antwoorden, ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelf. Zouden ze dan de buit niet vinden en delen? Eén liefje of twee liefjes voor iedere man? Voor Sisera een buit van verscheidene verven, een buit van verscheidene verven gestikt, van verscheiden verf aan beide zijden gestikt, voor de buithalzen. Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere. Die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En het land was stil 40 jaren. Gemeente, laten wij ook vanavond belijdenis doen van ons geloof. En laten we dat vanavond doen in de woorden van artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waar beleden wordt het geloof in de voorzienigheid Gods en in de regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, dat willen wij niet curieuselijk onderzoeken, maar meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn geweld of heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Wij slaan het woord van de Heere vanavond open om ons door het woord Gods te laten onderwijzen. En wij willen overdenken wat we in het voorgelezen schriftgedeelte vinden in Richteren 5 en daarvan de verzen 28 tot en met 31. Richteren 5, de verzen 28 tot en met 31. Uit het lied van Deborah, het laatste deel. De moeder van Sisera keek uit door het venster en schreeuwde door de traliën: waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen van zijn wagen en achter? De wijsten haar staatsvrouwen antwoorden. Ook beantwoordde zij haar redenen aan zichzelf. Zouden ze dan de buit niet vinden en delen? Eén liefje of twee liefjes voor iedere man? Voor Sisera een buit van verscheidene verven, een buit van verscheidene verven, gestikt van verscheidene verf, aan beide zijden gestikt voor de buithalzen? Alzo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere, die hem daarentegen lief hebben, moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Zover. Laten wij de Heere eerst om zijn onmisbare zegen vragen. Goede tieren en genadig God, we mogen opnieuw onder uw woord verkeren in uw huis. En opnieuw mogen we ons zetten om te horen wat gij ons te zeggen hebt, opdat we onderwezen zouden worden, Heere, in de dingen die met onze zaligheid te maken hebben en die vanavond ook bijzonder te maken hebben met de dag waarop wij samenkomen, de dankdag voor gewas en arbeid. Hebben we wat te danken, heren? O ja, als we zien op de zegeningen en de weldaden, dan hebben we veel reden om te danken. Maar dat wil niet zeggen dat de mens het dan ook doet. Hij kan nog zoveel reden tot dankbaarheid hebben zonder dat hij dankbaar is. We kunnen het ook al allemaal zo vanzelfsprekend vinden. En we kunnen ook zo gemakkelijk nemen alsof we recht hebben op uw weldaden. En alsof u het aan ons verplicht bent om ons al die dingen te geven. Heren, en dat is menigmaal onze instelling. En dat komt het beste openbaar als we wat tegenspoed krijgen en moeite. Want dan zijn we het zomaar nog niet met u en met uw beleid en met uw wijsheid en met uw rechtvaardigheid eens. Dan komt het openbaar dat wij van die rechthebbende mensen zijn. En die dus vanuit dat besef, dat gevoelen van rechten te hebben, ook uw doen en uw beleid onder kritiek durven stellen. En dat toont opnieuw onze verdorvenheid. O God, we hebben te belijden onze ondankbaarheid. We hebben te belijden onze onachtzaamheid. En we hebben voor u ook uit te spreken onze verkeerdheid, onze verkeerde neiging en onze verkeerde geaardheid. Dat hele verkeerde beginsel dat in ons hart aanwezig is en dat zo vaak onze gedachten en onze woorden en onze daden bepaalt. Wij kunnen ook op de dankdag voor u niet bestaan, Heere. En daarom, we zullen ook vanavond bidden. Mogen het zijn uit de grond van ons hart dat u niet met ons in het gericht zou treden. Want dan kon het wel eens wezen dat wij inderdaad niets meer te danken zullen hebben. Als u naar recht gaat handelen en ons gaat ontnemen wat we verbeurd hebben, en dat is in feite alles, dan hebben we geen enkele zegen meer te verwachten. Heren, maar doe dat niet. U hebt het tot nog toe niet gedaan. Integendeel, u hebt in uw geduld en in uw langmoedigheid nog gezorgd. En u hebt onze zonden niet over het hoofd gezien, dat niet. Maar u hebt ons toch nog niet willen vergelden naar onze zonden. Integendeel, u hebt redenen genomen uit uzelf en ons nog met gunstbewijzen overladen. En niet alleen ons, maar ook het land waarin we wonen, samen met de anderen in de bevolking van ons land, samen met degenen die over ons gesteld zijn. U hebt nog veel gelaten en veel gegeven, o God. En dat was niet verdiend. Laten we daar ook van doordrongen zijn. En laten we daar ook, want anders kunnen we het op de rechte wijze ook niet eens doen, bidden en danken. Laten we daar ook vandaag door uw woord van doordrongen mogen worden, opdat wij de juiste plaats zullen innemen en de juiste gestalte zullen hebben, de verootmoediging. Om zo ook niet alleen bij onszelf te beginnen en ook weer bij onszelf te eindigen, maar in onze gebeden ook heel het volk waar we deel van uitmaken en nog breder de wereld waar we ook in leven, in ons gebed te mogen meedragen, Heere, voor uw heilig aangezicht. Zegen uw woord tot dat einde, opdat het ons leiden mag en opdat het ons leren mag om de juiste betekenis te zien van uw zegeningen, om ons ook te ontdekken aan zonde en schuld en om ons ook te wijzen op dat ene nodige dat gekend moet worden tot zaligheid. Heren, wij bidden om de leiding van uw geest, om de onderwijzingen vanuit uw bediening en om zo een goed uur uit uw hand te mogen ontvangen. Laten we zo straks ook onderwezen door uw woord en, mocht het zijn, toegepast door uw geest, op de rechte wijze, op een u welbehagelijke wijze, voor uw aangezicht mogen treden met dankzegging en gebed. Hoor ons als we dit van u bidden. Ook als wij bidden dat ge gedenken wilt aan hen die hier niet zijn kunnen. Die door welke omstandigheden dan ook niet met de gemeente kunnen opgaan. U weet wat er allemaal zijn kan, waardoor kerkgang niet of niet meer mogelijk is. Laat u niet onbetuigd, Heere, en zie een genade op ook die van de gemeente neer, die niet in uw huis kunnen zijn. Denk aan ons allen en vergeef ons onze zonden. Behoed ons ook voor de zonde. Laat de duivel geen vat op ons hebben. En laat het kwaad ons niet van de zegen beroven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 33ste psalm, het 9e en het 10e vers. Psalm 33, vers 9 en vers 10. Het briesend paard moet eindelijk sneven en zijn machtig arm beschermt de vromen. Gemeente, u zult zeggen, en u hebt wat mij betreft daar ook gelijk in, dat de tekst voor vanavond nou niet speciaal een dankdagtekst lijkt te zijn. We lezen daar niets over gewas en arbeid, en dat zijn toch de dingen waar vandaag speciaal ook onze aandacht voor gevraagd mag worden en waar we ook mee voor Gods aangezicht mogen komen in ons dankgebed. En dat is allemaal waar. Maar om op de rechte wijze te danken, zullen wij ook beseffen dat wij in deze tijd danken. Ons danken is altijd gedateerd. En om in deze tijd te kunnen danken en te kunnen bidden, moeten we deze tijd ook kennen. En moeten we weten in wat voor wereld we leven, waarin we dankdag voor gewas en arbeid houden. En is het daarom ook van belang dat we ons door het woord van God laten onderrichten met het oog op de tijd waarin wij met onze kinderen leven. En waarin wij Gods gaven ontvangen. Maar waarin wij ook van de gaven tot de gever moeten komen. Om niet in de gaven te eindigen, maar om de gever tot ons deel te hebben. Dan kun je eigenlijk, dan alleen kun je eigenlijk pas dankdag houden. Dan kun je het zelfs op de puin hopen. Zoals Jeremia deed. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. De dagen van Deborah, want uit haar lied is onze tekst genomen. De dagen van Deborah waren voor Israël moeilijke dagen. Het was een tijd waarin Israël verdrukt werd en benauwd. De richterentijd was dat in het algemeen. Maar de tijd waarin Deborah leefde, samen met Barak, dat was een tijd waarin de Kanaanieten nogal heerszuchtig huishielden in het land Israël. De Heere had trouwens gebruik gemaakt van die Kanaanieten onder koning Jabin en onder zijn krijgsoverste Sisera. Die Kanaanieten, dat ze er nog waren, dat mocht eigenlijk niet eens, maar Israël had ze laten bestaan. Ze woonden in Kanaan toen het volk Israël het land mocht gaan bezitten. En de Heere had gezegd dat die Kanaanieten onder zijn oordeel lagen. Ze hadden lang genoeg gezondigd. De maat van de ongerechtigheid was vol geworden. De Heere had wel lange tijd geduld met hen gehad. Maar tenslotte komt de dag van de afrekening. En vandaar dat die Kanaanieten allemaal moesten worden uitgeroeid. Maar toen de Israëlieten eenmaal zich gevestigd hadden in het land Kanaan, toen hebben ze de overlevenden onder de Kanaanieten maar laten bestaan. En toen zijn die Kanaanieten weer gaan groeien en talrijker geworden. En die zijn een gevaar gaan worden voor Israël. Ze woonden midden in de Israëlieten, tussen het volk van de Heere in. En ze zijn een grote verleiding voor Israël geworden. Ze verleiden de Israëlieten tot de afgodendienst, hun goden. De goden van de Kanaanieten werden door de Israëlieten overgenomen. En dat duldde de Heere niet. Dat kwaad ging hij aan hen bezoeken. En die ongerechtigheid die werd vergolden. En toen heeft God bij het brengen van vergelding over het afgodische Israël gebruik gemaakt van de Kanaanieten die de Israëlieten eerst tot voorbeeld van afgoderij genomen hadden. En zo zijn de Israëlieten onder het harde juk van Jabin gekomen en onder de verschrikkelijke terreur van het leger van Jabin onder leiding van Sisera. God heeft die heidenen als een geeselroede voor zijn ontrouwe volk gebruikt. En Israël heeft het benauwd gehad in die tijd. Maar het was ook een tijd van verwarring en verdeeldheid onder Israël. Toen de Heere verlossing ging geven, zoals hij dat meer dan één keer deed in de tijd van de richteren, En toen de Heere bij het brengen van verlossing gebruik ging maken van richters, hij gaf er in die tijd zelfs twee, Barak en Deborah, toen bleek dat de eenheid in Israël ook ver te zoeken was. En dat er stammen in Israël waren die er niets meer voor over hadden om voor hun vrijheid te strijden. Toen Barak en Deborah de legers in Israël opriepen om te strijden tegen de Kanaanieten, en toen God onder aanvoering van deze mensen het volk in het leger inderdaad in de strijd tegen de Kanaanieten de overwinning ging geven, toen waren er verschillende van de stammen van Israël die het de moeite niet gevonden hadden om ook manschappen af te staan voor dat leger. Oh, er waren een aantal stammen die inderdaad zich beijverd hebben. Issachar en Zebulon en Naphtali, maar de Rubenieten waren niet gekomen. En Aser bleef aan zijn zeehaven zitten. En de Gileadieten uit de stam van Gad kwamen ook niet opdagen. En dat betekent dat ze langs elkaar heen waren gaan leven, de stammen van Israël. En dat ze weinig zich meer om elkaar bekommerden. Dat ze leefden vanuit het Kaïns beginsel, ben ik mijns broeders hoeder. Maar ondanks die wantoestanden en ondanks alles wat mis was, heeft de Heere toch aan zijn volk verlossing geschonken. En de vijanden, Jabin, zijn leger, Sisera, zijn krijgsoverste, het is alles beslissend verslagen. En daarover zingt Deborah. En in haar lied brengt ze de Heere de eer toe. En ze beschrijft tegelijkertijd, ik noemde al een paar dingen, in dit lied ook de nood en de ellende waarin het volk verkeerd had. En waaruit de Heere ze nu door zijn machtige hand verlost had. En tenslotte, aan het eind van haar lied gekomen, bezingt ze ook het lot van de vijanden des Heeren. En dat vinden we dan met name in onze tekst, waar het speciaal gaat over de moeder van Sisera. Sisera, de legeraanvoerder van de Kanaanieten. En als Deborah over die moeder van Sisera zingt, dan tekent ze die vrouw in de eerste plaats in haar angst. En vervolgens in haar vertroosting. En in de derde plaats in haar teleurstelling. En in de vierde plaats in haar tegenstelling tot het volk van God. De moeder van Sisera, getekend door Deborah in haar angst, in haar vertroosting, in haar teleurstelling en in haar tegenstelling tot het volk van God. De moeder van Sisera keek uit door het venster. Deborah ziet die moeder van Sisera, dat is toch ook niet de eerste, de beste. Deze vrouw, deze moeder van Sisera deelt toch voor een groot deel ook in de eer en in het aanzien van haar zoon die het zo ver gebracht heeft dat hij de legers van Jabin mag aanvoeren. En hij heeft getriomfeerd. Hij is erin geslaagd om de Israëlieten te verslaan en te onderdrukken. En hij is erin geslaagd om met harde hand de Israëlieten tot slaven te maken. Jazeker, en daardoor is het aanzien van deze moeder van Sisera ook gestegen. Maar nu ziet Deborah haar in haar huis, in haar paleis, zeg maar. Maar ze is een en al zenuwen. Ze staat aan het venster en ze vraagt, nee, niet op gewone toon. Ze zegt, ze schreeuwt het uit door de tralies, door het venster. Waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen van zijn wagens achter? Waar blijft Sisera toch? Zou hij in deze laatste veldslag misschien toch de nederlaag geleden hebben? Nee, dat kan ze niet geloven. Zijn leger is goed en sterk getraind. En terwijl de Israëlieten nauwelijks over een leger zullen kunnen beschikken, dat is een verzwakt en uitgeput volk. Wat zouden die in hun verzet tegen Sisera ooit vermogen? Nee, ze sluit bij zichzelf de mogelijkheid aan de ene kant toch graag uit dat Sisera iets overkomen is, waardoor hij misschien toch niet zo triomferend van het slagveld zal kunnen terugkeren. Maar wat kan er dan gebeurd zijn? Dat het zo lang duurt voordat hij terugkomt. De tijd verstrijkt maar. Het ene uur na het andere gaat heen. En naarmate de tijd voortgaat, wordt de moeder van Sisera al onzekerder. En al angstiger. Ze loopt daar maar wat heen en weer, handen wringend. En iedere keer weer kijkt ze uit het raam om te zien of zijn wagen zal komen. Om te luisteren of ze al iets hoort in de verte. Maar nee, er is niks te zien en er is niets te horen. En ze vraagt zich angstig af, waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom blijven de gangen van zijn wagens achter? U kunt dat wel begrijpen. Ten slotte is het ook een moeder, deze vrouw. En Sisera is haar kind, is haar zoon. En hij staat toch iedere keer weer, juist ook vanwege zijn beroep, aan allerlei gevaren bloot. U kunt het wel begrijpen, die zorg. Als het bij ons eens een keer gebeurt, nietwaar, dat je iemand verwacht en dat hij eigenlijk al lang thuis had moeten zijn en hij is er nog niet, dan kijk je ook iedere keer uit of hij nog niet komt, of zij nog niet terugkeert. En naarmate de tijd verstrijkt, stijgt de spanning. En we worden al ongeruster. Zou er wat gebeurd zijn? Er zal toch niet. Wat deze moeder van Sisera daar beleeft in haar angst, in haar zenuwachtigheid, dat is toch wel herkenbaar. Als wij de wereld waarin wij leven ook eens zo'n beetje bekijken. De wereld is eigenlijk ook een wereld vol zenuwachtigheid. Dan is er weer dit en dan is er weer dat. En ik denk dat als je leest van wat Saddam Hussein, om maar een heel recent voorbeeld te noemen, nu allemaal weer aan het uitvoeren is, en wat hij ondanks wapeninspectie van de kant van de Verenigde Naties toch in de afgelopen jaren in staat gebleken is te doen aan productie van allerlei vernietigingsmateriaal. En als je daaraan denkt wat hij in zijn dwaasheid met al dat materiaal zou kunnen doen en wat een ellende hij zou kunnen veroorzaken, dan voel je als het ware dat de spanning in de wereld daardoor weer een beetje oploopt en dat de temperatuur wat hoger gaat worden. Nou, zo is er vandaag dit en zo is er gisteren wat anders en zo is er morgen weer wat anders. En de wereld is er vol van. Verwachtingen zijn er iedere keer ook weer, zoals die moeder van Sisera ook haar verwachtingen gehad heeft en uitgekeken heeft naar de komst van haar zoon, maar hij bleef maar uit. En de verwachtingen, die worden teleurgesteld. Wat heeft deze wereld al gedroomd van vrede en van gerechtigheid? En wat is het al even zoveel keren gebeurd dat de droom aan flarden gescheurd is? En dat na al die eeuwen van inspanning, zelfs van de meest goedwillende mensen, het toch nog nooit gelukt is in deze wereld vrede en gerechtigheid te vestigen en te bestendigen. En als het al eens een poosje lijkt dat er vrede en gerechtigheid is, dan is dat zo broos en dan ligt dat zomaar weer aan stukken. En dan is het zomaar weer angst en verschrikking en vrees waardoor de mensen vervuld worden. Er wordt gekeken naar de Sisera's, naar de mensen die het zouden moeten kunnen doen, naar de machtigen, naar de wijzen, naar de geleerden, naar de politici. Er worden onderhandelingen gedaan, er wordt gestreefd naar één Europa, ook al om de vrede en de eenheid te bevestigen en te bestendigen. Ook al om oplossingen te zoeken voor problemen die we gemeenschappelijk moeten aannemen, ingewikkelde problemen. Maar het ziet er niet naar uit dat de menselijke wijsheid zoveel bereikt. Het ziet er niet naar uit dat we in deze wereld ooit de ellende en de rampen en de moeite en de vijandschap en de verscheurdheid en de verdeeldheid ooit te boven zullen komen. Vindt u het een wonder dat de mensen moe worden Vindt u het een wonder dat er mensen zijn die het niet meer zien? Vindt u het wonder dat er een doemdenken ontstaan is? Vindt u het wonder dat er mensen zijn die niet meer geloven dat het ooit nog wat worden zal in deze wereld? En als je dan geen horizon hebt die verder reikt dan de horizon die wij trekken, dan heb je toch geen uitzicht. Dan wordt het toch een en al zorg en moeite en spanning en angst in de wereld. Als je dan de horizon niet ziet die God in zijn genade gegeven heeft, over onze moeite en ellende, over het feit dat we hier geen blijvende stad hebben heen, de horizon die verder reikt en die de geloofswerkelijkheid binnen ons bereik brengt. Als een mens dat niet kent, dan kan ik begrijpen dat er mensen zijn die niet verder durven en die geen hoop meer hebben. En zo is het ook aangekondigd, nietwaar? Zo is het aangekondigd, de Heere Jezus heeft gesproken. Denk aan Matthäus 24, ik zou andere plaatsen kunnen noemen, over oorlogen en geruchten van oorlogen, over pestilentiën, over aardbevingen, en wat daar verder allemaal bij de tekenen der tijden hoort. Daardoor wordt de geschiedenis van deze wereld gestempeld. Dat kan toch ook niet anders. Het is toch de geschiedenis waarin de Heere bezig is ook is zijn gerichten te voltrekken. Laat de mens dat dan niet erkennen. Laat de mens dan niet erkennen dat er een oorzaak is voor onze honger en kommer. Maar er is wel een oorzaak. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En daarover vertoornt zich de Heer. En daarom moet het zo zijn dat zijn gerichten zich voltrekken. En nu houden we in zo'n wereld, een angstige wereld, een wereld die geen antwoorden meer heeft. O ja, men doet wel alsof. Dat is groothouderij. Men houdt zichzelf nog wel wat op de been. En men pept zichzelf en elkaar nog een beetje op. Maar op welke gronden heeft men verwachting? Welke stevige, hechte, vaste grond heeft men om te hopen en te blijven hopen in een wereld waarin het altijd nog mislukt is? In zo'n wereld mag de kerk des Heren dank dan houden. En het is inderdaad kennelijk hoe langer hoe meer alleen de kerk des Heren. Het is alleen een handjevol kerkvolk dat er nog aan denkt dat er dankdag gehouden mag worden. In zo'n wereld. In zo'n wereld waarin ze naar de Sisera's uitkijken en naar andere grote en sterke mannen. En wij moeten onszelf vandaag afvragen, zijn wij nou met diezelfde geest behept en besmet geraakt? En zit er nou aan onze kant ook datzelfde soort spanning en angstige onzekerheid waardoor het gedrag van de moeder van Sisera werd bepaald? Ligt ons lot dan in mensenhanden? Of mag de kerk, als ze dan toch dankdag houdt, vandaag ook belijden dat ze nog altijd gelooft in de voorzienigheid Gods? En dat ze, omdat ze gelooft in de voorzienigheid Gods, ook mag belijden dat het allemaal uit zijn vaderlijke hand komt. En wat is dat allemaal dan? Vruchtbare jaren. Maar ook onvruchtbare jaren. Gezondheid. Maar ook krankheid. Voorspoed. Maar ook tegenspoed. Dat is de enige plek waar je rust kunt vinden. Aan de voeten van deze grote God, bij de troon van deze almachtige koning, is de enige plaats in deze onrustige, angstige wereld waar een mens rust kan vinden. Anders zou je het ook niet meer weten. En anders zou je ook geen hoop meer overhouden. En anders zouden wij ook alle reden hebben om handenwringend rond te gaan bij tijden en ogenblikken. Maar wie daar mag knielen, aan de troon van die God. En wie daar mag ervaren dat die God alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Zodat er, we hebben dat gelezen uit het 13e artikel van onze geloofsbelijdenis. Zoals de Heer Jezus het ook gezegd heeft, geen haar van mijn hoofd vallen kan zonder zijn wil. En er valt geen musje van het dak. En er beweegt geen Saddam Hussein zijn vinger zonder de wil van die hemelse Vader. Als je dat mag gaan geloven, dan komt er te midden van al die onrust rust. En dan hoeven je handen niet meer te wringen, zoals Sisera's moeder deed. Maar dan mag je je handen in vertrouwen vouwen en zeggen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Toch is die moeder van Sisera niet zonder vertroosting. Is er troost voor haar? Jawel. Maar het is een troost die ze zichzelf gemaakt heeft. Het is een troost die ze ontleent aan haar eigen redeneringen. En ze hoopt, maar ze hoopt op grond van haar eigen conclusies. Niet op grond van openbaring. Gods openbaring. En daarom is haar hoop een ijdele hoop. En haar troost een valse troost. Wat is haar troost dan? Wel, die komt van haar hofdames, zoals ze hier genoemd worden, haar staatsvrouwen. En die hebben die moeder, en dat begrijpen ze best, en ze hebben ook best met haar te doen, ze hebben ook wel medelijden met haar, maar die hebben die moeder in wanhoop heen en weer zien lopen. Dan stond ze aan het raam, links te kijken, rechts te kijken, dan zat ze weer in een stoel, en dan staarde ze weer strak voor zich uit, en dan vloog ze weer overeind, en dan stond ze weer aan het venster, en dan hoorden ze haar zeggen, waarom komt zijn wagen nou toch niet? Nou, die hofdames, die hebben daar begrip voor, en die hebben elkaar eens aangekeken en nu komen ze met troostwoorden. En in feite zegt de moeder van Sisera precies hetzelfde tegen zichzelf. Ze beantwoordt haar redenen ook aan zichzelf. En als die hofdames beginnen te spreken, dan zegt ze bij zichzelf, ja, jullie hebben gelijk, ja, zo zal het ook wel wezen. Het is geen wonder, zo zagen we al, als het zo lang duurt dat ze dan zenuwachtig wordt. Maar nu heeft ze voor zichzelf het antwoord. En dat antwoord is, maar als hij de overwinning behaald heeft, dan is het ook wel begrijpelijk dat het zo lang duurt. En natuurlijk heeft hij de overwinning behaald. En het zal best een volkomen overwinning zijn. Maar ja, dan moeten we hem voorlopig nog niet verwachten. Want dan zijn ze natuurlijk nu bezig om de buit te roven. En dat zal ook wel enige tijd duren. En dan straks, als ze terugkomen, dan zul je zien, dan zijn ze beladen met buit. En dan brengen ze van alles en nog wat mee. En wat zullen ze dan meebrengen? Nou, dat zeggen ze ook tegen elkaar. Zouden ze dan de buit niet vinden en delen? 1 liefje? 2 liefjes voor iedere man? En dan niet alleen liefjes, maar ook een buit van verscheidene verven, een buit van verscheidene verven gestikt, van verscheidene verven aan beide zijden gestikt voor de buithalzen. Dan brengen ze van alles en nog wat mee. Jonge meisjes, waar de Kanaanieten zich mee zullen kunnen vermaken en waar ze hun hart aan zullen kunnen ophalen. En allerlei prachtige kledij, prachtige gewaden. Natuurlijk, ze brengen de rommel niet mee. Maar ze brengen het beste van het beste mee. En daar zullen ze hun vrouwen, daar zullen ze de moeder van Sisera, daar zullen ze de hofdames mee kleden. Bont gekleurde kleren waar de vrouwen van de Kanaanieten plezier van zullen hebben. Voor de halzen van de vorstinnen Zo zal het gaan. En dat is de troost. En dat wordt de hoop van de moeder van Sisera. Want ze zegt, ja natuurlijk, ze zijn bezig de buit te verzamelen. Hebben ze daar grond voor om dat te denken? Nee. Dat beelden ze zich in. Dat is hun eigen redenering. Daar houden ze zich mee op de been. Wie heeft dat gezegd dat dat zo werkelijk is? Niemand. En dat is nou precies de troost van de kinderen van deze wereld. En dat is dan ook nog de troost van de wijsten van haar staatsvrouwen. Van degene die het beste inzicht hebben. Van degene die het meeste van de dingen begrijpt. En dat is inderdaad ook de wijsheid van beneden. Wat is de wijsheid van beneden? Waar houdt een mens van deze tijd en van deze wereld zich mee op de been? Wat is zijn troost? Te midden van al zijn angst en zijn zorg en zijn spanning en zijn onzekerheid. Deze dingen. Eén liefje. Twee liefjes voor elke man. En verder allerlei dure en mooie en prachtige dingen. Aardse goederen. Dat is het vandaag toch? Een paar dingen erbij. Maar het hangt allemaal in het aardse. En het komt niet hoger dan het vergankelijke en het stoffelijke. Dat is het waar de mensen zich aan vasthouden. En waar ze zich mee vermaken. En waar ze nog wat troost in zoeken. En misschien doen wij dat ook wel. Wat heeft een mens dan weinig? Wat heeft een mens dan weinig? Wat heb je in je jonge leven dan weinig? Als je alleen maar over jongens kan praten. Of als je alleen maar over meisjes kan praten. Wat heb je in je leven dan weinig? Als je bij je eigen vrouw niet eens meer genoeg hebt. Maar je moet er ook nog een stuk pornografie bij lezen of bij bekijken. Wat heb je dan weinig? Als het je om liefjes gaat. En om de liefde die deze wereld die naam gegeven heeft. En er zijn er maar zoveel die verder niet kijken en die hoger niet reiken. En die geen andere ambities hebben dan alleen de ambities van het seksuele en van het zinnelijke. Walgelijk. En anderen die voegen er dan nog wat aan toe. Maar dat is niet veel beter. In ieder geval is dat zeker niet blijvender. En dat is het materiële. Waar ze van kunnen genieten, van mooie kleren, van prachtige dingen. En het mooiste is zo gauw ook weer niet zo mooi meer, dus dan moet er nog weer wat mooiers bij komen. Wat heb je weinig? Want als dan de dag is aanbreekt dat er geen rund meer in de stalling wezen zal. En als dan de dag aanbreekt dat de vijgenboom liegen zal. En als dan de nacht aanbreekt waarin God tot die rijke dwaas zal zeggen, gij dwaas, in deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. O ja, de mentaliteit van die hofdames, en dat is ook datgene wat in het hart van de moeder van Sisera omgaat. Dat is de mentaliteit van vandaag de dag ook. Genot en bevrediging en materialisme. Maar wie denkt er nou aan God? En wie bekommert zich er nog om dat er een God is aan wie we rekenschap moeten afleggen? En van wie we afhankelijk zijn? En van wiens gunst we het moeten hebben? Wie denkt daar nog aan in een tijd waarin het aantal van degenen die God verlaten toeneemt, schrikbarend toeneemt? Wie denkt er nog aan in de kerk? Of ben ik nou te pessimistisch? Vragen wij dan naar God, onze schepper? Denken wij dan, jongelui, aan onze schepper in de dagen van onze jongelingschap? Om hem de eer te geven en om hem te erkennen en om van hem afhankelijk te zijn. Beseffen wij dat dat ene nodige echt nodig is? Had die moeder van Sisera niks van begrepen. En die hofdames ook niet. En ze dachten in hun redenering daar besef dat Sisera daar ook helemaal niks aan van belang voor in zou zien. Maar de Heer Jezus zegt niet voor niks. Eén ding is nodig. En dat is niet één liefje, twee liefjes voor iedere man. En dat is ook niet een buit van verscheidene kleuren, van verscheidene kostbare dingen. En dat is ook niet zoveel in deze wereld bereikt hebben. En dat is ook niet die en die positie bereikt hebben. En dat is ook niet dat en dat diploma gehaald hebben. Want een mens kan zijn tijd met van alles en nog wat verdoen. En zijn ziel schade laten lijden. Eén ding is nodig. Aan de voeten van de Heere Jezus zitten, om door hem onderwezen te worden. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Ze wordt ook even teleurgesteld, die moeder van Sisera. Dat kunnen ze nou elkaar wel zeggen. Ze kunnen nou wel proberen elkaar op deze manier te bemoedigen. Maar komt dat nou uit? Is deze hoop een gegronde hoop? Wel nee. Komt straks Sisera terug met buit behangen? Nee. Ze wordt bitter teleurgesteld. Straks de tijding verkondigd wordt dat Sisera verslagen is op het slagveld. Dat hij dood is. Moet ons opvallen dat Deborah nu in één keer niet meer praat over die moeder van Sisera. Het laatste wat ze gezegd heeft, dat is wat ze elkaar wijsmaken. En dan in één keer wordt het stil. En het lijkt wel alsof Deborah ook enige tijd gezwegen heeft. En alsof ze het allemaal aan haar geesteszoog nog eens voorbij heeft laten trekken wat er toen werkelijk gebeurd is. En ze vertelt dat nu niet meer. Ze neemt het de pen ook niet op om het neer te schrijven. Maar u kunt het zich wel voorstellen, nietwaar? Daar in het paleis van die moeder van Sisera. Want toen kwam Sisera niet. Maar toen kwamen daar de vluchtelingen, de vluchtende soldaten die het overleefd hadden, het slagveld. En ze kwamen terug in de stad Hazor, waar het paleis van deze moeder van Sisera ook stond. En al gauw krijgt ze de tijding te horen. De slag is verloren, de strijd is beslist. En Sisera, omgekomen. Door de hand van een vrouw. Door Jael. En als Deborah deze dingen in haar geest heeft gezien, dan zegt ze alleen maar: al zo moeten omkomen. Al uw vijanden, o Heere. Omkomen. Dat zal er gebeuren. En daarom eindigt het in deze wereld bij degenen die God niet kennen en die de Heere Jezus Christus ongehoorzaam zijn. Altijd in ondergang. Alzo moeten al Gods vijanden omkomen. En als Deborah dat zegt, is het dan een wraakzuchtig gebed, een wraakzuchtige wens? Wel nee, het is een gebed om de eer van God, want die is toch in het geding. Wat heeft Sisera gedaan om Gods eer te bevorderen? Niets. Wat heeft de moeder van Sisera gedaan in haar leven om de eer van God te bevorderen? Niets. Nooit hebben ze God de eer gegeven. Daarom zijn ze ook goddelozen. Daarom zijn ze ook vijanden van de Heer. En het gaat toch om de eer van God. Om de majesteit. Hij wil erkend worden. Het gaat om de ondergang van het rijk van de boze. En daar moet het ook vandaag heen, gemeente. Naar de ondergang van het rijk van de boze. De dingen kunnen niet blijven zoals ze zijn. Ze kunnen zich niet altijd zo in dezezelfde richting blijven ontwikkelen. Er komt een dag van afrekening. En je kunt horen ook dat er een dag van afrekening komt. Als je de tijd waarin wij leven vergelijkt met wat de Heer Jezus gezegd heeft over de dingen die moesten gaan gebeuren. De tekenen der tijden die hij aangekondigd heeft. Dan zijn zijn voetstappen de voetstappen van de terugkomende Christus te horen. We zien de ellende, we zien de verdwaasdheid, we zien de uitzichtloosheid. We zien dat wat een mens buiten de Heere heeft hem ontnomen zal worden. We zien dat de hoop van de wereld de hoop van de spinnekoppen is. En wat moet er ook van terechtkomen als we God verlaten hebben? Wat wijsheid blijft er dan over? Geen enkele. Slechts teleurstelling, slechts omkomen. En dat geldt ook ons. Als we nooit hoger gereikt hebben dan het vergankelijke. Als we nooit echt God hebben leren zoeken en kennen. Als we nog altijd misschien heel mooi gecamoufleerd met wat godsdienstige camouflage, maar in onze vijandschap tegen de Heere hebben volhard. Maar dan tenslotte tekent Debora, de moeder van Sisera, haar ook in haar tegenstelling met het volk van God. Want er is toch ook een ander volk. Laten de vijanden des Heeren dan omkomen en ze zullen omkomen. Maar die de Heere lief hebben. Die moeten zijn, en u mag die woorden moeten zijn die in onze vertaling cursief gedrukt staan ook nog best weglaten. Die de Heere lief hebben. Als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Ze zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. En dat is nou net het tegenovergestelde, niet waar? Omkomen, dat is naar beneden gaan. Dat is verloren gaan. Verdorven worden. Maar opgaan in haar kracht. Als de zon die aan de kim verrijst en die niet blijft staan aan de horizon. Maar die opklimt. En langzaam maar zeker naar grotere hoogte stijgt. Totdat ze haar hoogtepunt, het zeniet, heeft bereikt. Zo zijn degenen die de Heere lief hebben, zegt Debora. En daar is nou precies de tegenstelling compleet. Het ging om de vijanden des Heeren. Die komen om. Die haat en verzet en bitterheid tegen hun hart hebben. En in hun lippen, op hun lippen ook menigmaal hebben. En met hun daden betonen, wijk van mij. Want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. En daartegenover is er een volk dat in de grond van de zaak, van nature, niets anders is. Want we zijn allemaal van nature geneigd God en onze naasten te haten. Een volk dat van nature niet anders is, dat geen liefde tot God heeft, groeiend in hun hart. Dat geen liefde tot de naaste heeft, voortgebracht door hun eigen godsvrucht of godsdienstigheid. Maar er is een ander zaad in hun leven geplant. God is door zijn almachtige kracht binnengekomen in hun leven. En hij heeft hun hart veranderd. Hij heeft dat stenen hart weggenomen. En er een vlezen hart voor in de plaats gegeven. Hij heeft zijn liefde in hun hart uitgestort. En toen gingen zij hem lief hebben. Dat kon ook niet anders. Want zijn liefde, als die werkelijk in het hart is uitgestort en beleefd wordt, En als we er wat van proeven en smaken, dat de Heere in zijn goedertierenheid en in zijn genade naar een zondig mens zoals ik ben omziet. Als gevoeld wordt, zijn oog slaat mij in liefde gade. Dan wekt dat wederliefde in het hart op. En dan gaat zo'n hart naar de Heere uit. En dan zegt zo'n ziel tegen God, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ik weet wel, dat zal zo niet blijven. En op die hoogte blijven ze niet altijd. Maar er zijn toch tijden in het leven van al degenen die door de Heere in genade bearbeid worden, dat ze het toch met de dichter kunnen en mogen zeggen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Wie zijn dat hier in ons midden vanavond die dat met een oprecht hart, uit de volle overgave van hun hart, tegen de Heere mogen zeggen? En die het zo geleerd hebben, in plaats van dat verzet dat door de machtige daden van de Heere in beginsel gebroken is. In plaats van die weerbarstigheid die ons van de wegen des Heren heeft afgehouden. En die ons bedektelijk of misschien openlijk deed protesteren tegen de geboden Gods die gehoorzaamheid eisen. Waaraan we ons niet wilden onderwerpen, maar die ondervonden hebben dat de Heren gewillig gemaakt heeft. Dat de Heren overreed heeft en dat we nu overreed zijn geworden. En die nu ondervonden hebben dat als de Heere zo met zijn liefde het hart verbreekt en de vijandschap teniet maakt, dat er dan ook ware wederliefde ontstaat en geboren wordt. Wie zo in die liefde Gods mag delen en tot wederliefde wordt genoopt, die mag Deborah hier horen zeggen, maar die de Heere lief hebben, die zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Vroeger waren ze ook duisternis. Maar nu zijn ze licht in de Heere. Vroeger waren ze ook kinderen des toorns. Net als de anderen. Niks beter dan de moeder van Sisera. Niks beter dan haar zoon. Niks beter dan de koning van de Canaanieten. Niks beter dan welke andere afgodendienaar ook. Niks beter. Maar nu heeft de Heere dat wonder van genade verricht. Hij heeft onderscheid gemaakt waar het van nature niet is. Nu zijn ze licht in de Heere. En het blijft niet bij dat allereerste begin. Bij de doorbraak van die eerste lichtstralen. Het is net als wanneer de zon opgaat. Eerst zie je het licht komen en je ziet de zon nog niet eens. Maar het wordt licht aan de horizon. En dan komt de zon langzamerhand naar boven. Maar hij blijft niet aan de horizon staan. Hij klimt en hij klimt en het wordt al lichter. Het wordt al lichter en het wordt al lichter. Zo is het pad van de rechtvaardigen, zegt het boek Spreuken. Het zal zijn als een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe. Aan wie is dat te danken? Is te danken aan de zon der gerechtigheid. Te danken aan hem die het licht der wereld genoemd wordt. Dus te danken aan hem die zelf gekomen is in deze duistere wereld om hier als een licht te schijnen. De duisternis heeft het niet begrepen. Maar er is toch een volk geweest dat het geleerd heeft. Om in hem hun heil, hun hoogst geluk te beschouwen. Sions vorst te gaan erkennen voor hun Heere en vast op hem te betrouwen. En vanwege zijn werk zijn zij door de genade Gods uit de duisternis overgebracht in het licht. En is hun pad ook een pad dat door het licht des hemels beschenen wordt. En het mag wel weer eens donker worden, maar de Heere komt op zijn eigen werk terug. En er is zelfs voortgang. Er is zelfs toename. Misschien houden ze het er zelf niet voor. Misschien zien ze bij tijden eerder achteruitgang dan vooruitgang. En toch zegt de apostel, de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. En dat is het volk dat ook in een angstige wereld hoop mag hebben. Dat is dat volk dat het geleerd heeft aan die troon van de almachtige en voorzienige God te buigen. Dat is dat volk dat geleerd heeft aan de voeten van de Heer Jezus te zitten. En dat ene nodige te begeren en te kiezen. Dat is dat volk dat geleerd heeft eerst het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. En als zij hoop hebben, dan hoeven ze het zichzelf niet wijs te maken. En dan horen ze het niet van de wijze van deze wereld, maar dan horen ze het uit het enige hoopgevende woord van God. Hebben ze nooit verdriet? Zat. Hebben ze nooit tegenslagen? Ook. En ze staan niet geïsoleerd, onbereikbaar en onbeïnvloedbaar voor de rampen en de ellenden van deze wereld. Daar dragen ze ook het leed van mee. En daar hebben ze ook de zorgen van. En ze kennen bij tijden ook de angst en de spanning. Maar wie aan die kant mocht gaan staan, door de genade Gods daar gebracht, wie dat heeft mogen leren, de Heere lief hebben. Die heeft de belofte van die trouwe God, dat de Heere ze niet zal verlaten, ook niet in dure tijd en ook niet in hongersnood. God zorgt. God zorgt als het leed genaakt en als er raadsels zijn die ze niet kunnen ontraadselen. En als het godsbestuur met hen ook een weg gaat die ze niet kunnen doorgronden. En als zij bij de puinhopen van hun geluk zitten. En als zij niet meer weten vanuit zichzelf waar ze het zoeken moeten. Want enerlei, op zekere hoogte, wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Dan komen ze niet om. Zoals de vijanden omkomen. Maar dan zal de Heere over hen waken. Zijn weg is niet altijd doorzichtig. Zijn voetstappen zijn onbekend. Zijn voetstappen zijn in de zee. Zijn weg is in het heiligdom. En alles is niet even doorzichtig. En alles is niet even duidelijk. Oh nee, Asaf heeft daar ook zijn strijd mee gehad. En wat er in deze wereld allemaal gebeurt en nog zou kunnen gebeuren. En welk onrecht misschien ons deel zou worden. En hoe wij misschien nog eens door allerlei diepten heen moeten. Laten we ons niet verbeelden dat we immuun zijn. En dat we gevrijwaard worden voor alles wat de wereld mee zal maken. Enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. En tot op zekere hoogte is er geen verschil te zien. En toch is er verschil. Het is omkomen. Of opgaan, het is in duisternis wegzinken, of opgaan als de zon in haar kracht. Rechtvaardigen en goddelozen, dat is de grote tegenstelling. En zo zal de Heere gerichten en rampen over deze aarde brengen, om zijn volk daardoorheen veilig thuis te brengen. Dan is er toch reden om dankdag te houden, gemeente. En niet alleen voor gewas en arbeid. Dat mag dan speciaal de bedoeling van vandaag zijn. Maar dan is er toch reden om dankdag te houden voor nog veel meer dan voor gewas en arbeid. Dankdag te houden, reden om dat te doen, want er staat een troon in de hemel en er wordt toch geregeerd. En die regering is rechtvaardig. Waardig. Reden tot dankdag houden, want daar is de hoogste profeet, die ook vandaag nog aan verdwaasden en vertwijfelenden onderwijs wil geven. Reden tot dankdag houden, want de Heere zal zijn volk in dit moeilijk leven nooit begeven. En dan heb je daarmee tegelijkertijd de diepste en de laatste reden, zeker voor een verloste zondaar, om dankdag te houden. Amen. Psalm 73, het 14e vers. Laten wij danken. Heere, als gij spreekt, zouden wij dan niet luisteren. En met eerbied en met aandacht. Maar als wij dan tot u mogen spreken, nadat wij geluisterd hebben, wilt u dan ook naar ons horen. Heere, u bent het niet verplicht. Er staat in de schrift, er kan een tijd komen en die was er. In de dagen van Israël, in de dagen van Jesaja, dat u tegen dat volk moest zeggen, als gij het gebed komt te vermenigvuldigen, zo hoor ik niet. Als dat zo is, Heere, dat we alleen maar met de lippen tot u naderen en dat ons danken ook alleen maar een vormelijk danken is, lippentaal, dan heeft het voor u geen waarde. En dan zult u er ook niet naar horen, dan kunt u uw aangezicht ervoor verbergen. Maar Heere, laat het anders zijn. Laten we in ons danken ook oprecht zijn. En in ons bidden ook oprecht zijn. En laat het zo, wat we zeggen ook in deze ogenblikken, de vertolking mogen wezen van wat er oprecht in onze harten leeft. We hebben uw woord gehoord, o God. En dat woord heeft ons tegelijkertijd iets getekend, niet alleen van de situatie van toen, daar bij Sisera en bij zijn moeder en bij die anderen daaromheen. Maar dat woord heeft tegelijkertijd ook iets laten zien van hoe het nou is met allen die tot uw vijanden gerekend worden. Met allen die tot de wereld behoren, de wereld die in het boze ligt. Heren, daar is angst, daar is onzekerheid en toch, daar is ook toch het krampachtig en het angstvallig pogen om ergens nog houvast te hebben en ergens nog steun aan te hebben en ergens nog troost uit te putten en iedere keer weer de teleurstelling en het zal nog een veel grotere teleurstelling worden als al uw vijanden omkomen, o God. O, wij bidden van u dat we beseffen mogen dat dit de wereld is waarin wij leven en dat we in deze wereld niet veel te zoeken hebben. En dat het daarom ook gezegd wordt dat we deze wereld niet zullen lief hebben. En dat het daarom door u ook gezegd is en vandaag ook weer gezegd wordt dat we het koninkrijk Gods zullen zoeken en zijn gerechtigheid. En dat we dat heil dat u ons ook in de afgelopen periode tot op de dag van vandaag toe nog hebt willen laten verkondigen. O, wat een goedheid, Heere, dat we dat heil zouden zoeken. Niet de vergankelijke en verganende stad van deze wereld, maar de stad die fundamenten heeft. Dat volk, heren, dat door Deborah beschreven werd als de liefhebbers des Heren, mogen we daarbij horen? Mogen we dat zoeken? En het wonder is immers dat u dat ook nog hebt laten verkondigen. Dat die boodschap niet van ons weggenomen is en dat de kandelaar niet geweerd is. Dat het licht niet gedoofd is en dat de stem niet tot zwijgen gebracht is. O Heere, u hebt nog bemoeienissen met ons gehad. U hebt ons nog de roepstem laten horen, bekeert u. U hebt nog gewezen op het waarachtige geloof dat onmisbaar, maar dat toch ook verkrijgbaar is. U hebt gewezen op de vergeving van zonde, niet in onze goede werken of in onze verplichtingen of in onze daden, maar in het offer van uw Zoon, in het bloed des kruises. U hebt gewezen op de vrede die alle verstand te boven gaat. U hebt gewezen op het brood des hemels, op het water des levens. U hebt gewezen op al die schatten en gaven die in Christus zijn. En uit die volheid wilt u delen, uitdelen, bedienen. O Heere, dat bijzonder mag ons ook vandaag toch reden tot dankbaarheid geven. Om zo u de Heere te verheerlijken. O, dan zijn we er nog. Al leven we in een wereld van angst en van spanning. Dan zijn we er nog, Heere, en dan bestaat deze wereld ook nog. Al is er geen hoop. Als de wereld blijft zoals ze is, en als de mens blijft zoals hij of zij is. Maar het kan toch door uw almachtige kracht ook nog veranderen. Zij die u niet vrezen, kunnen tot verandering komen. Heren, harten die van steen zijn, en die alles weren, wat erin probeert door te dringen. Harten die van steen zijn. Kunt u als de hemelse medicijnmeester toch veranderen in harten van vlees? Onwil kunt u toch buigen tot gewilligheid? Duisternis kunt u toch maken tot licht? O, doe dat. Doe dat onder ons. Doe dat onder ons volk. Doe dat onder allerlei lagen van ons volk. Doe dat bij overheid en bij onderdanen. Andere verwachting hebben wij niet. Heere, laat uw genade in ons land ook de toon aangeven. Laat recht en gerechtigheid geschieden. Wij bevorderen dat niet. Heere, dat ligt niet in ons bereik. Maar dat is uw macht, uw goedertierenheid. En laat zo uw oog toch nog in ontferming over ons open zijn. Heren, wij bidden om waarachtige bekering en om vergeving en om vernieuwing. Wij bidden u, Heren, doe niet met ons naar onze zonden, maar geef ons genade en wil ons om Christus wil uw ontfermingen bewijzen. Heren, mogen wij zo van deze dankdag, die ons inderdaad een dankdag dient te wezen, dan toch ook maar weer een biddag maken. Want er is ook zoveel te vragen, o God. Zoveel te vragen voor lichaam en ziel, voor natuur en genade, voor tijd en eeuwigheid. En we zijn zo afhankelijk en we zijn zo onwaardig. Ontferm u, Heere. En wil nog zo in ons midden wonen en werken. Opdat daardoor vooral uw lof meer en meer mag klimmen uit het stof. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Psalm 62. We zingen daarvan het vierde vers. 62, het vierde vers. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.